Hey, mijn naam is Maaike en tof dat jij luistert. Maar voordat we verder gaan naar de echte podcast, heb ik eigenlijk nog één ding van je nodig. En dat is jouw concentratie. Want deze podcast kon niet tot stand komen zonder wat reclameblokjes. Dus de aankomende paar minuutjes hoor jij wat reclame. Dankjewel voor het luisteren. De founding partner van deze podcast is eigenlijk gewoon Madsox. Madsox heeft de leukste sokken met allerlei medische printjes voor iedereen in de zorg. Voor paramedische studenten natuurlijk, maar ook voor dierenartsen, tandartsen, apotheken, GGZ-professioneels, verpleeg- en verloskundigen. Madsox is in 2019 opgericht door Daniel van der Does en Miguel Jansen. Beide fan van vrolijke sokken onder de witte broek of het OK-pak. Een deel van de opbrengst wordt gedoneerd aan het goede doel. Passend bij het thema van de sok, zoals Pink Ribbon, het Rode Kruis, de Hartstichting en KWF Kankerbestrijding. Afgelopen jaar is er ruim 12.000 euro gedoneerd aan verschillende doelen. Wil je nou ook met deze toffe sokken het goede doel steunen? Neem dan snel een kijkje op www.madsox.com en shop ze met 10% korting met Maaike 10. M-A-A-I-K-E 10. Wil jij jouw geneeskundige kennis up-to-date houden, nog meer kennis vergaren of juist meer de verdieping opzoeken? Dat kan met de boeken van Compendium Geneeskunde. In de zorg ben je immers nooit uitgeleerd. De vijfdelige boekenreeks bestaat uit 35 disciplines en geeft een goed beeld van de zorg en de verschillende zorgdisciplines. Wat zo ontzettend fijn is, is de manier waarop de boeken zijn opgebouwd. Per discipline is de hoofdstukindeling hetzelfde en verder wordt er veel gebruik gemaakt van tabellen, icoontjes en illustraties. En ik kan je vertellen, het zijn waanzinnig mooie en handige boeken. Naast de boekenreeks heeft Compendium Geneeskunde ook handige pockets voor op de werkvloer. Het grote verschil met de boekenreeks is dat deze pocketversies over één discipline gaan en nog meer geschreven zijn voor het gebruik in de praktijk. Bovendien passen de pockets in je zak, waardoor je de kennis letterlijk binnen handbereik hebt. Met de code MAAIKE10, M-A-A-I-K-E-10, krijgen jullie 10% korting op zowel de reeks als alle pocketsversies van Compendium Geneeskunde. Wij verpleegkundigen hebben allemaal gemeen dat we het beste voor onze patiënt, cliënt en of bewoner willen zorgen. Maar hoe ziet dat er precies uit? Welke setting houdt zich met wat bezig? Welke beroepen heb je allemaal in de zorg? Wat zijn daarvan de hoofdtaken en waar worden deze verpleegkundigen nou echt gelukkig van? Welkom, mijn naam is Maaike van Sassen van IJsselt en je luistert naar Het Werkveld in, de verpleegkunde podcast. Wij verpleegkundigen worden breed opgeleid en een stageplek heb je vaak niet voor het uitkiezen. Natuurlijk heb je als student een voorkeur voor een sector, gebaseerd dan wel op aannames of verhalen of eigen ervaringen. Maar hoe kan je de ene sector uitsluiten als je alleen de andere kent? Hoe kan je een weloverwogen keuze maken? Hoe weet je zeker dat jij gelukkig wordt van het werk wat je later wilt gaan doen? Allemaal vragen die ik hoop wat concreter te kunnen maken door in gesprek te gaan met verpleegkundigen uit verschillende werkvelden. Naast mij zit Anne Straatman. Na 6 jaar gewerkt te hebben als verpleegkundige in de geestelijke gezondheidszorg, is Anne afgelopen januari met de opleiding tot verpleegkundig specialist geestelijke gezondheidszorg gestart. De GGZ is een onwijs interessante sector, maar er rust een groot stigma op. Super fijn dus dat je vandaag aanwezig kunt zijn, Anne.
Ja, ik vind het ook super leuk om deze podcast te doen en uitgenodigd te zijn door jou. Ja, vind ik echt heel leuk om daar wat over te vertellen.
Ja, nou laten we dat stigma eraf gaan halen. De ijsbreker. Welke aanname over de geestelijke gezondheidszorg wil jij nu alvast de wereld uit helpen?
Vooral de stigma, er lopen alleen maar gekken rond. Ja. Er zijn zoveel verschillende soorten psychiatrische stoornissen, aandoeningen. Eigenlijk elke persoon kan dat krijgen. Zelfs jij en ik, die gewoon zelf in de gezondheidszorg zitten. Ja. Die kunnen bijvoorbeeld een depressie krijgen of die kunnen opeens een psychose krijgen. En eigenlijk had ik ook altijd gedacht van ja, dat is iets voor mensen die gek zijn. Ja. En, maar eigenlijk ben ik gewoon achtergekomen dat het elk persoon kan overkomen. En dat je daar eigenlijk ook niet heel veel aan kan doen altijd.
Nee, laten we het dus vooral normaliseren.
Zeker, ja.
Ja. Ja, goede aanvulling. En dat stigma is hopelijk gelijk de wereld uitgeholpen. Laten we verder gaan. We laten het even bezinken. De keuze voor het verpleegkundig beroep. Hoe ben je erop gekomen om verpleegkunde te gaan studeren?
Nou, in eerste instantie wilde ik eigenlijk heel graag verloskundige worden. Dat heb ik eigenlijk al van kleins af aan heb ik dat gezegd, dat ik dat wil worden. En toen ik klaar was met de HAVO-opleiding, had ik me daarvoor ingeschreven, maar was uitgeloot. En ik wilde toch een opleiding gaan doen. En toen dacht ik, nou, met verpleegkunde kan je na het eerste jaar ook weer doorstromen naar verloskunde. Ja. Laat ik dat gaan doen. En eigenlijk was ik toen kennis gaan maken met de GGZ. En vond ik dat zo leuk dat ik dus door ben gegaan als verpleegkundige.
Oh, super interessant. En ondertussen kan je misschien heel erg op de achtergrond een ambulance horen. We zitten naast het Erasmus MC, dus de ambulance die jullie rijden hier gewoon lekker door. Excuus. Even terug helemaal naar de vraag die ik je net stelde. Hè. Zitten dan ook familieleden van jou in de zorg?
Er zitten wel een aantal familieleden in de zorg, maar niet echt de geestelijke gezondheidszorg. Mijn moeder is verder ook geen verpleegkundige, maar die heeft wel als zorgcoördinator in de GGZ gewerkt. En werkt nu ook als woonbegeleider in de GGZ. Dus ergens zit die connectie wel ook met de GGZ-doelgroep.
Ja, oh, interessant. En als jij kijkt naar vroeger, hoe je dan een verpleegkundige voor je zag?
Toen ik eigenlijk ook de opleiding startte, toen was het ook echt iedereen die tegen me zei, Anna, ga jij verpleegkunde studeren? Weet je wel, die zagen het ook helemaal niet voor me. Ik zag inderdaad de verpleegkundige ook altijd als iemand die in het ziekenhuis werkt. Die bezig is met de verzorging van mensen in het ziekenhuis. Of inderdaad ouderen die in een verzorgingstehuis zitten. En eigenlijk verder niks. Dat was mijn beeld van een verpleegkundige. En eigenlijk sinds dat ik de opleiding HBOV heb gedaan, zie ik dat dat zoveel meer is.
Ja, en wat gebeurde er op het moment dat jij zag dat de geestelijke gezondheidszorg ook bestond en dat het misschien wel heel erg leuk zou zijn?
Er kwam een soort vuurtje in me dat ik dacht van ja, deze ziektebeelden zijn zo wisselend, zo anders. Je bent verpleegkundige, maar je doet zoveel meer dan alleen maar verpleegkundige handelingen. En ik ben zelf ook wat meer van het praten en niet per se vind ik de verpleegkundige technische handelingen allemaal even leuk. En de GGZ dacht ik gewoon van ja, weet je, ik wil meer weten hoe dat nou in die hersenen gaat. Wat gebeurt er nou als iemand nou psychotisch wordt? En hoe leef je nou? En dat vond ik zo interessant.
Ja, onwijs boeiend. Daar komen we later nog zeker even op terug. Nog even terug naar de opleiding verpleegkunde. Hoe vond je die?
Die vond ik wel, ja, het was voor mij heel erg wennen. Want ja, je gaat van de HAVO naar HBO en dan kom je ergens en dan denk je, oh, dit is weer heel anders. In het begin vond ik het heel erg wennen. Wel ook hele leuke tijd gehad. Echt wel leuke klassen, leuke docenten, leuke lessen gehad. Wat ik heel prettig zelf vond, is dat je ook al wat kon specialiseren naar bijvoorbeeld de AGZ, de GGZ of de MGZ.
Oh ja, waardoor dat is ook je ook wat variant van de opleiding denk ik nog.
Ja, ja. Je kreeg op een gegeven moment in je derde jaar ging je al wat meer specialiseren naar een kant op. Ja. Waardoor je ook wel wat meer gerichter bezig was. Want nou ja, het ziekenhuis trekt mij echt niet heel veel aan, laat ik het zo zeggen.
Ja, ja.
Dus ja, dat kan ik me herinneren. En ik heb ook eigenlijk bijna alleen maar stages gelopen in de GGZ. Dus daar leer je ook gewoon heel veel van dan. Ja.
En bij die eerste stage dacht je gewoon, ja, dit is het.
Ja, dus in mijn eerste jaar heb ik in het ziekenhuis stage gelopen. Ja. Ja, daar kan je natuurlijk ook niet echt heel veel als verpleegkundige doen. Omdat je bijvoorbeeld nog niet kan, je kan nog niet bloed prikken. Je kan nog geen infusen geven. Nee, je kan nog geen injecties geven.
Toekijken.
Dus het is echt toekijken, het bloeddruk meten. Echt de eerste basisdingen heb ik dan in het ziekenhuis gedaan. En nou ja, daar merkte ik al van het hele protocolaire werken is niet altijd iets voor mij. Ik wil er soms ook gewoon van kunnen afwijken als ik denk dat het beter is. En ik merkte dat, en dat komt misschien ook omdat het in mijn eerste jaar was, maar ik merkte dat dat soms niet mogelijk was. Dus vandaar dat ik toen uiteindelijk in het tweede jaar echt met de GGZ en in een stage heb gelopen in de GGZ, dat ik toen wel echt dacht van dit is het.
Ja. Ja, en weet je nog het moment dat je dacht dit is het?
Niet echt. Ja, ik weet dat ik op een gegeven moment een blok GGZ had. Toen dat had ik wel dat ik dacht van oh, dit is interessant. Ja. En in mijn tweede jaar ging ik dan stage lopen en dat was in het Erasmus op de psychiatrieafdeling. Mm-hmm. En eigenlijk bij die stage was 10 weken, dus eigenlijk ook heel kort, maar daar had ik wel echt bij van ja, hier wil ik verder in. Dus dat was wel echt een beetje het kantelpunt voor mij.
Ja, leuk. Ja. En wat maakt dat je hebt gesolliciteerd uiteindelijk dan in die geestelijke gezondheidszorg? Dat je die stage zo leuk vond en dat het ziekenhuis niks was? Of zit er meer achter?
Nee, ik denk dat dat het eigenlijk wel is. Gewoon, ik vind het heel interessant hoe het werkt. Wat er in je hersenen omgaat. Maar ook omdat je zoveel verschillende gradaties hebt van een psychiatrische stoornis. Hoe kan het kwaad tot erger gaan? En waarom gebeurt dat bij de een wel en bij de ander niet? En hoe werkt dat? En dat vind ik gewoon heel interessant. En daar wilde ik gewoon altijd meer over weten. En inderdaad, gewoon de stages die ik liep, waren voor mij gewoon heel leuk. En heel relaxed. En daar had ik echt wel dat ik dacht van, ja, dit is wel echt iets. Je kan zo jezelf zijn in de GGZ, waardoor je ook eigenlijk iedereen geaccepteerd wordt. En dat vind ik heel leuk.
Oh, fijn, ja. En de organisatie waarbij je nu werkt, is dat ook echt je voorkeurorganisatie geweest?
Ja, het is eigenlijk van een kleine organisatie naar een grotere organisatie gaan, naar nog een grotere. Want ik werk nu onder Panacea.
Ja.
En voorheen werkte ik dan onder de Bouwman. Bouwman GGZ. En ja, wat ik heel erg leuk vind nu aan deze organisatie is dat je heel veel kanten op kan. Eigenlijk heb je zoveel verschillende afdelingen, dat je eigenlijk zoveel keuze hebt waar je terecht kan, dat je denkt van ja, wat je wil, alles is er eigenlijk.
Oh,
dus dat is heel erg fijn.
Dat is heel fijn. En wat voor kanten kan je dan allemaal op? Waar moet ik aan denken?
Je kan in de richting een GGZ-team. Mm-hmm. Dus een vakteam waarbij je op huisbezoek gaat. Waar de voornamelijk ernstige psychiatrische aandoening patiënten eigenlijk zijn.
Maar die nog wel thuis wonen?
Die nog wel soms thuis wonen, maar bijvoorbeeld soms ook in een BW.
Wat is een BW?
Beschermd woonvorm.
Oh, yeah.
Dus die ergens in een groep wonen met begeleiding. Maar je hebt bijvoorbeeld ook een polykliniek en dan verschillende polies. Bijvoorbeeld polyverslaving, maar je hebt bijvoorbeeld ook polybipolaire stoornis. Je hebt de basis GGZ bijvoorbeeld, waarin ofwel de chronische groep komt die eigenlijk al hele lange tijd behandeling hebben gehad en stabiel zijn. Maar ook de kortdurend, waarin eigenlijk verschillende mensen komen met wat lichtere klachten. Dus je kan eigenlijk heel veel kanten op.
Ja, En waar ben je ooit begonnen?
Ik ben ooit begonnen in Amsterdam in een verslavingskliniek. En dat was omdat er toen in Rotterdam eigenlijk geen plek was.
Yeah.
En na 2 jaar dacht ik van ja, dit is toch ook net niet helemaal. Dus ik ga solliciteren in Rotterdam. En dat was bij het vakteam. In de GGZ-team, zoals dat nu heet.
En wat is dat precies?
Ja, het is eigenlijk het vakwerk. Dus dan heb je patiënten die wat zwaardere doelgroep zijn. En ik had dan met name voornamelijk met verslaving te maken. Dus je gaat bij mensen thuis, maar ze komen ook naar de poli. En je bent vooral bezig met behandeling geven op het gebied van verslaving. Maar dat kan bijvoorbeeld ook op schizofrenie zijn of een bipolaire stoornis. Ja.
Ja.
En nu werk ik dan in de basis GGZ voor 1 jaar.
En wat houdt dat precies in?
De basis GGZ is inderdaad kortdurende behandeling.
Ja.
Dus bijvoorbeeld iemand wordt door de huisarts aangemeld met bijvoorbeeld een lichte stemmingsproblematiek. Iemand is somber, prikkelbaar, waardoor je eigenlijk zegt van nou, die heeft behandeling nodig op depressie. Maar het is niet zodanig ernstige depressie dat er echt langdurig behandeling nodig is. Maar eigenlijk een korte behandeling van ongeveer 8 gesprekken waarin je behandeling geeft. En ook dan de chronische groep die al heel lang behandeling hebben gehad, die stabiel zijn, maar die bijvoorbeeld nog medicatie moeten krijgen, die bijvoorbeeld nog een depot krijgen.
Wat is een depot?
Medicatie in die injecties, depots. Dus je geeft bijvoorbeeld een Haldol depot, dus een medicatie die voor langere tijd werkt en via een injectie wordt gegeven. Maar bijvoorbeeld ook gewoon ondersteunende gesprekken, ventilerende gesprekken voor iemand die eigenlijk al langere tijd eigenlijk wel het goed gaat, maar nog wel eigenlijk die contacten nodig hebben om eens in de zoveel tijd even langs te komen om te vertellen hoe het gaat en waar ze tegenaan lopen en wat ze dan zouden kunnen doen en
dus
ondersteuning krijgen.
Oh, sorry. Het is dus echt enorm breed.
Ja, het is echt enorm breed.
Ja, het is wat ik al echt zei. Heel erg breed.
Dus het is niet alleen maar je zit in een kliniek en je behandelt, je ziet daar patiënten. En dat vind ik ook leuk als hbo-verpleegkundige, is dat je ook op zoveel verschillende plekken kan werken eigenlijk.
Ja. Ja, super tof. En als we nou helemaal teruggaan naar die eerste werkgever die je hebt gehad in Amsterdam, hoe was het om toen te solliciteren? Hoe heb je die sollicitatiebrief gemaakt?
dat ging eigenlijk wel heel makkelijk. Ja, ja? Het was gewoon eigenlijk een brief schrijven in. En je moet daar, vind ik, altijd een beetje je passie in laten terugkomen. Je moet een beetje laten zien dat je daar hard voor hebt. En dat je daarin wil werken. En waarom je erin wil werken. En wat nou eigenlijk inderdaad je drijfveer is om in de GGZ te werken. En ik moet zeggen, daar was het ook wel makkelijk. Want ze zochten ook personeel. Ze zochten mensen. Dus ja, het was gewoon eigenlijk een heel relaxed gesprek met wat doe je? Waar ga je naar op zoek? Hè? Wat is jouw toevoeging? En als je dat een beetje in een verhaal kan vertellen, dan, ja, ik was toen eigenlijk zo aangenomen.
Oh.
En in Rotterdam was het eigenlijk, ja, toen was het moeilijker. Dus nu is het denk ik ook wel makkelijker. Nu zijn ze ook weer iets meer op zoek naar verpleegkundigen,
ja,
op veel plekken. Ja. Dus nu heb je denk ik ook wel iets meer kans, zeg maar. En toen was er bij mij, toen ik net klaar was van de HBOV, was een vacature stop.
Ja.
Op heel veel plekken. Dus was het net even iets moeilijker.
Het was echt heel spannend in die tijd, ja, om überhaupt aan een baan te komen.
Vandaar dat ik ook naar Amsterdam ben, ja, gegaan. Omdat ik wel zoiets had van, ik wil echt wel de GGZ-verslavingskant in.
Ja.
En ik had ook wel opties om bijvoorbeeld de ouderenzorg in te gaan. Maar dat was dan toch net niet iets wat ik zocht op dat moment.
Nee, je wilde echt die GGZ in.
Ja.
Ja. En die sollicitatiebrief schrijven, hoe ging dat in zijn werk? Vond je dat lastig?
In het begin wel. Want ik had, ja, weet je, op een gegeven moment ga je ook een beetje voorbeelden gebruiken van wat je eerder ook hebt geschreven. Dus bij de eerste brief dacht ik echt van, oh, wat moet ik nou opschrijven?
Mm-hmm.
Ja, en op een gegeven moment had ik gewoon zoiets van, ja, ik moet gewoon laten zien dat ik hier passie voor heb en wat mijn kwaliteiten zijn. En als ik dat neerzet, dan moet dat voldoende zijn.
Ja, dus als jij een tip zou moeten geven, dan zou het wel zijn, laat weten dat je passie hebt voor de GGZ.
Ja.
Dat moet echt naar voren komen in zo'n brief.
Ja.
Ja.
En ook gewoon, bedoel vooral je kwaliteiten. Laat gewoon zien, ja, dat je stevig was, stevig in je schoenen staat. En dat je ook wel gewoon, dat je iets wil verbeteren in de zorg. Maar vooral die passie inderdaad, dat raad ik aan om sowieso in je brief te zetten. Ook voor elke sector eigenlijk.
Ja.
Niet alleen de GGZ.
Dus we kunnen hem helemaal breed trekken gelijk.
Ja, eigenlijk wel.
Ja, en als we dan ook weer kijken naar die periode, hoe waren dan je eerste weken als jong gediplomeerd verpleegkundige?
Ja, dat was eigenlijk heel gek, want dan ga je inderdaad, je voelt je zo leek en je voelt je eigenlijk echt daar zodat je denkt, ja, wat ga ik nu eigenlijk doen en wat moet ik doen? En ik moet zeggen, ik ben daar wel echt heel goed opgevangen. Ik werd gewoon de eerste paar weken, dan werd je gewoon boventallig ingedeeld en dan kon je gewoon meekijken. Je kon rustig wennen aan de afdeling. En ja, op een gegeven moment ga je ook een beetje leren van, oh ja, als dit zo werkt, werkt dit zo. En dan rooi je er eigenlijk vanzelf een beetje in. Vooral ook als je collega's hebt die wat langer al op zo'n afdeling zitten, die neem je dan namen mij dan ook heel erg mee met, oh ja, als dit er gebeurt, gaan we daarop handelen. En zo word je eigenlijk voel je steeds bekwamer om zelf ook te gaan handelen. En niet per se alleen maar op de om achterover te hangen en te denken van, oh, ik laat dit aan mijn collega's over. Maar dan ga je zelf ook een beetje weten van, oh ja, dit gebeurt er nu. Oh, dit moet ik zo doen, dat moet ik zo doen.
Ja.
En dan word je vanzelf, ga je dat merken dat je denkt van, oh ja, hier word ik bekwaam in.
Dus door veel mee te kijken, veel oefenen,
ja,
heb je echt het gevoel gekregen dat je van die jong gediplomeerd verpleegkundig bent gegroeid naar verpleegkundig die al langer aan,
ja,
ja, in
zeker,
het vak zit.
En
ja,
wat ik ook aanraad is om echt wel gewoon ook vooral veel mee te kijken met psychiaters, met artsen, met gewoon eigenlijk iedereen, met psychologen, omdat je daar gewoon zoveel informatie van krijgt en zoveel van leert.
Ja.
Dus loop vooral mee als het je interesse heeft en ook als je de kans hebt om dat gewoon te doen.
Ja, goede tip. Ja, leuk.
Ja.
Wat maakt het werken bij de organisatie waar je nu werkt zo leuk?
Ja, vooral dat je veel kanten op kan. Je hebt hele leuke collega's. Je doet ook leuke dingen met elkaar. Je hebt gewoon elk jaar je teamuitje. Maar er wordt ook heel veel georganiseerd op kennisgebied. Dus er zijn heel vaak worden webinars georganiseerd. Constant zijn ze bezig om de zorg te verbeteren. Ze hebben ook heel veel lopende onderzoeken waar je bijvoorbeeld aan mee kan werken als je dat zou willen, als daar je interesses in liggen. Dus het is zo breed en er wordt zoveel aangeboden eigenlijk. Dus dat gewoon eigenlijk wel een hele leuke organisatie is om te werken eigenlijk.
Ja, tof. En stel je voor, ik moet mijn werkplek voor me zien. Hoe kan ik dat dan voor me zien?
Als ik de werkplek waar ik nu zit zou beschrijven, dat is gewoon eigenlijk een kantoorpand.
Ja.
Waar ik in gewoon een aparte kamer zit met een computer en een tafel. En waar patiënten eigenlijk gewoon gewoon bij je eigenlijk op spreker komen, die aan de tafel komen zitten. Daar heb je een gesprek mee en nadien rapporteer je. Soms heb je ook, je hebt ook wel redelijk wat administratie die je moet doen. Mm-hmm. Soms moet je patiënten doorverwijzen, dus daar moet je brieven voor schrijven. Dus eigenlijk, wat ik nu zelf doe, is eigenlijk gewoon echt wel behandelgesprekken. En die je gewoon op kantoor doet eigenlijk.
Ja. Oh ja, dan krijg je wel beter een voorbeeld, zeg maar, hoe het eruit zou kunnen zien. En met wat voor mensen werk je dan veel samen?
Ja, eigenlijk het is zo divers, want je werkt samen met een psychiater. Je kan werken met een basisarts, je kan werken met een verslavingsarts. Met psychologen, met GGZ-psychologen, klinisch psychologen, basispsychologen, maar ook GGZ-agogen, maatschappelijk werkers, woonbegeleiders. Dus het is onwijs breed met wie je eigenlijk om samenwerkt. En meestal zitten in je directe team zitten er meestal een psychiater, verslavingsarts, psychologen en agogen en verpleegkundig specialisten natuurlijk ook.
Ja. Ja. Ja, tof. En als we dan kijken naar de mensen die bij jou op poli komen, wat voor ziektebeelden zie je dan?
Bij mij nu op de poli zie ik voornamelijk mensen met schizofrenie, bipolaire stoornis, verslaving, maar ook met een depressie, angststoornis. Dat zijn eigenlijk de meest voorkomende psychiatrische ziektebeelden. Maar je hebt ook wel gewoon mensen die bijvoorbeeld een eetstoornis hebben. Het verschilt ook echt wel een beetje waar je zit. Ook bijvoorbeeld je komt eigenlijk ook heel veel persoonlijkheidsproblematiek tegen. En sommigen hebben niet echt per se een stoornis, maar merk je wel dat er een dat er in de persoonlijkheid eigenlijk toch wat frictie zit en dat het toch niet is zoals het normaal wordt gezien.
En dan lopen die mensen daar zelf ook tegenaan? Of
ja,
dat wordt dan door hun omgeving gesignaleerd?
Een beetje van beide. Soms bij bijvoorbeeld een beetje een narcistische, antisociale persoonlijkheidsproblematiek vinden zij zelf, de patiënten, dat er niks aan de hand is, zeg maar. Maar vindt dat vooral de omgeving, maar bijvoorbeeld bij een borderline persoonlijkheidsproblematiek, waar ook eigenlijk heel veel stigma in zit, lopen zij er zelf ook tegenaan. Of met een schizoaffectieve stoornis is hetzelfde. Zijn ook gewoon mensen die ook echt eronder lijden. Dus dat zie je dan soms ook wel. Dus dat is wel moeilijk soms.
Ja.
Ja, soms echt wel heel erg moeilijk om te zien dat iemand echt lijdt onder zijn stoornis en dat het niet altijd heel makkelijk te verhelpen is.
Nee, en wat doe je daar dan aan voor jezelf?
Ja, probeer het toch los te laten. Eigenlijk ook gewoon in je hoofd te bedenken van, je doet zoveel mogelijk om hun te helpen en om eraan te doen. En je doet je best en meer kan je niet doen eigenlijk.
Nee. En neem je het dan ook nog mee naar huis? Of kan je het met die redenatie wel op je werk laten?
Sommige dingen neem je wel soms mee naar huis. Dat je denkt van, shit, ik heb zo'n heftige dag gehad eigenlijk.
Ja.
Wat is er nou eigenlijk gebeurd? En heel veel dingen kan ik gewoon ook echt heel makkelijk van afsluiten. Dat ik denk van, weet je, dat is werk. Ik ben nu niet op werk. En wat heel erg helpt is gewoon collega's waarmee je kan sparren. Waar je ook gewoon even soms een beetje mee kan dollen.
Mm-hmm.
En waar je gewoon ook mee kan lachen. En dat vind ik ook wel heel erg belangrijk. Dat je gewoon ook soms even met je collega's kan ventileren zelf ook met, wat heb ik nou meegemaakt?
Ja.
Dus dat,
ja, lastig lijkt me het hoor. En bijvoorbeeld verslaving, wat doe jij als verpleegkundige dan voor die patiënten?
Het is eigenlijk, dat is eigenlijk heel breed. Het verschilt ook een beetje, want je hebt verslaving in de zin dat patiënten echt abstinentie willen bereiken. Dus die willen echt helemaal clean worden en die willen stoppen met hun gebruik.
Ja.
Met ook patiënten die gewoon zeggen van, ik wil het gecontroleerd hebben. En zolang ik die uitschieters niet heb en zolang ik maatschappelijk een beetje mee kan komen terwijl ik gebruik, vind ik dat ook goed.
Oh, dat lijkt me ook wel pittig hoor.
Dus daar heb je heel veel verschillende dingen in. Wat je als verpleegkundige doet, is vooral inderdaad zorgen van, dan heb ik met name in het vakteam, was ik vooral bezig met, je bent bezig met, hoe is iemands huissituatie? Woont iemand ergens? Zorg dat hij geen overlast veroorzaakt. Zorgen dat zijn huis redelijk schoon blijft. op verslavingsgebied, bijvoorbeeld met alcohol, deed je controles van de alcohol. Als iemand wilde detoxen, dan ging je medicatie verstrekken, maar je nam dan ook bloedwaardes op, je nam een SIWA af. Waar het eigenlijk de SIWA is.
En, ik wilde het je net gaan vragen. Ik denk dat je het aan mijn gezicht zag.
Een SIWA is een afnamelijst waarin je kijkt op wat voor ontwenningsverschijnselen iemand heeft. Je bent vooral eigenlijk bezig met hoe kan nou iemand zorgen dat als hij clean wil worden, hoe die clean blijft. Welke tools kan hij daarvoor gebruiken? Je doet bijvoorbeeld ook heel veel CGT, cognitieve gedragstherapie, bij middelengebruik. Bij een verslaving. En zo ben je eigenlijk aan het behandelen. Vaak slapen mensen slecht. Dus dan ga je daar kijken. Nou, hoe is je slaapritme? Wat kan je daar verbeteren? Dus daar ben je eigenlijk een beetje mee bezig op een dag.
Ja, ook heel breed.
Ja.
Het lijkt me wel heftig hoor. Als je daar dan in jouw kamertje zit. En dat je de een naar de ander krijgt. Met zulke grote issues eigenlijk.
Ja. Ja, en in, zeg maar, ik moet zeggen dat dit dan ook wel echt de EPA-doelgroep was, zeg maar de ernstige psychiatrische aandoening, waar ik nu over vertel. Als iemand die ik nu heb, de mensen waar ik nu werk, zijn wel mensen wat stabieler. Die zijn vaak al gestopt met gebruik. Of als ze nog gebruiken, dan is dat eigenlijk wel heel erg gecontroleerd en doen ze dat op een... hebben ze daar gewoon een ritme in en zo werkt het voor hun.
Mm-hmm.
Maar soms was het wel inderdaad heel heftig in de GGZ, in het vakteam. Dat je bijvoorbeeld met iemand met een alcoholdetox was, waarin iemand dan in een week tijd medicatie krijgt toegediend. En eigenlijk om zo te stoppen met de alcohol en geen ontwenning te krijgen. En ik heb wel eens gehad dat een patiënt kwijt was. Die was gewoon weg tijdens zo'n alcoholdetox.
Schatzie, dan voel je denk ik wel heel verantwoordelijk. Of?
Ja, dus dan denk je echt van, ligt hij dadelijk in de goot. Omdat hij zoveel ontwenning heeft gehad. Ja, bij ontwenningverschijnselen heb je ook weer een kans op een delier of een insult. Dus, dus daar zitten soms wel risico's aan. En dat wordt ook wel goed ingeschat. Maar ja, het kan soms best wel. En vooral als je dan inderdaad op huisbezoek gaat bij een patiënt en die is er niet. Gaat je hart wel even omhoog. Ja.
Heb je dat wel eens een keer echt meegemaakt dat het echt foute boel was?
Nee, ik heb nog nooit iemand gehad die bijvoorbeeld een alcoholinsult kreeg of een delier kreeg. Ik weet wel dat het er is.
Mm-hmm.
In de kliniek komt het vaak ook iets vaker voor. Ik moet zeggen dat er ambulant ook echt wel strenge regels zijn bij wie een alcoholdetox gedaan wordt, zeg maar. En je staat er ook nooit alleen voor, want je hebt altijd een psychiater of een verslavingsarts naast je. Maar ja, het zijn wel. Ik heb wel eens een patiënt gehad die inderdaad die vertelde over zijn delier toen hij van toen hij alcoholontwenning had. En ja, dan zit je wel echt dat je denkt, oh, dat wil ik echt nooit meemaken eigenlijk, dat je een delier krijgt.
Ja, en is dat dan, want ik ken patiënten met een delier in het ziekenhuis, omdat ze bijvoorbeeld een ontsteking hebben, is dat dan ongeveer hetzelfde?
Ja, dat is ongeveer hetzelfde. En het is inderdaad vooral veel medicatie. Eigenlijk is een beetje een alcoholdelier hetzelfde als een delier in een ontsteking of een andere. En eigenlijk is dat een somatische indicatie. En wij sturen ze bijvoorbeeld ook echt naar het ziekenhuis toe, omdat wij dat gewoon verder niet kunnen behandelen.
Nee, dat wil je denk ik ook niet thuis hebben.
Nee, dan, zeker niet.
Dan kunnen er heel veel rare dingen gebeuren. Ja, erge dingen, ja. Bij die verslaving. Ik hoor je al heel veel zeggen. Hoe ben je klinisch aan het redeneren als verpleegkundige?
Ja, je bent heel erg veel aan het nadenken over wat zie ik. Vooral met verslaving. Vooral als ze midden in de verslaving zitten. Kunnen patiënten hele andere dingen zeggen dan dat je eigenlijk daadwerkelijk ziet. Of dat ze zeggen, bijvoorbeeld iemand kan heel erg zeggen van, ik heb zo onwijs last van ontwenning en ik ben aan het zweten en ik ben aan het trillen en het gaat niet. En als je dan bijvoorbeeld zo'n SIWA afneemt, dat ze eigenlijk heel laag scoren. Dus je bent dan gewoon heel erg aan het nadenken van, oké, wat zegt een patiënt? Wat zie ik? Oké, dat moet ik combineren. Want ja, wat iemand voelt, dat kan jij zelf niet voelen. En dat dus soms is het ook heftiger dan wat je eigenlijk ziet, wat je eigenlijk daadwerkelijk observeert. Dus daar ben je constant mee bezig. Je bent constant aan het nadenken van oké, dit heeft de patiënt, dit hier met deze klachten komt hij nu. Oké, wat kan ik hierop inzetten? Wat kan ik doen om zijn klachten te verminderen? Maar ook met patiënten die bijvoorbeeld niet willen, maar wel moeten. Hoe kan ik nou zorgen dat de patiënt wel meekomt? Hoe kan ik nou zorgen dat de patiënt wel meewerkt met de behandeling? En hoe ga ik nou die shared decision making maken om te zorgen dat de patiënt wel gemotiveerd wordt voor behandeling?
Ja, en ik denk, ja, wij weten beide wat shared decision making is, maar kun je misschien nog wat toelichten?
Ja, het is vooral samen met de patiënt tot een behandelplan komen. Dus wat ik net ook al zei, bijvoorbeeld de patiënt. Vroeger was het heel erg de gedachte, als een patiënt verslaafd is, dan moet hij stoppen met gebruik. Mm-hmm. Dan mag hij niet meer gebruiken en dat is slecht. En eigenlijk nu is het dan gewoon eigenlijk, als iemand bij mij op intake komt, dan is het van wat zou je willen qua gebruik? Zou je willen stoppen? Zou je willen gecontroleerd gebruiken? En dat is eigenlijk wel die shared decision making. Dat je echt samen met de patiënt kijkt, wat heeft hij nodig om te leven met de aandoening eigenlijk.
Ja, en hoe vind jij dat als er iemand bij je komt die zegt van ja, ik wil eigenlijk gewoon gereguleerd gaan gebruiken? Als ik zou denken dat ik in jouw schoenen stond en ik krijg een patiënt in mijn spreekuur, zeg maar, op mijn poli en die zegt van ja, ik wil gereguleerd gebruiken, denk ik alleen maar ja, maar je kan beter eigenlijk gewoon niet gebruiken. Of...
Nou, ik begrijp het wel, want dat had ik in het begin ook hoor, dat ik al eens zat van ja, maar hallo... Van een beetje gebruik komt ook altijd meer gebruik. Maar voor sommigen, die hebben zo vaak geprobeerd om helemaal te stoppen wat niet lukt. En hoe meer gefaalde pogingen, hoe slechter dat eigenlijk voor de motivatie is. En ook voor het zelfvertrouwen. Dus soms kan je gewoon eigenlijk beter zeggen van nou, we houden het op gecontroleerd gebruik. Waarin je bijvoorbeeld gewoon 2 biertjes per dag drinkt. Als dat voor jou haalbaar is en als dat werkt, dan is dat beter dan dat je constant bezig bent met stoppen. Opgenomen worden, weer terugvallen in gebruik, weer gaan stoppen, weer met die opname. Ja. Dat kost natuurlijk ook gewoon onwijs veel geld om elke keer een opname te regelen.
Ja, inderdaad. En het lijkt me enorm frustrerend ook voor die patiënten dat zij continu bezig zijn met ik wil helemaal stoppen, maar dat lukt dan niet. En dat ze zich zeg maar voor zichzelf dan falen. En dan inderdaad kan je op die manier met gereguleerd gebruik.
Ja, en wat bijvoorbeeld ook wel heel interessant is, wat ik ook echt totaal nog niet wist voordat ik in een verslavingskliniek werkte, is dat je ook gewoon een heroïnepolie hebt waar medicinaal heroïne wordt verstrekt. Oh. Waarin mensen dus heroïne roken of spuiten en dat gewoon verstrekt krijgen vanuit de GGZ.
Oh wow, ik wist ook niet dat dat bestond. Ik weet wel ik geloof dat die serie Nieuw Amsterdam is. Daar gebeurt dat ook. Naast het ziekenhuis zeg maar, heb je ook zo'n poli, maar die zit dan onder de grond. En ik dacht, nou, dat zullen ze wel verzonnen hebben, maar dat bestaat
dat
dus
bestaat
gewoon.
Echt, ja. En ik weet dat het in Rotterdam echt een hele lange tijd geleden eigenlijk neergezet is. En daardoor zie je eigenlijk ook dat heel erg de criminaliteit is afgenomen. Je ziet veel minder mensen buiten op straat gebruiken eigenlijk. Ja. Omdat ze dus voorzien worden in hun gebruik eigenlijk. Waardoor ze dus niet meer zelf voor hun heroïne te hoeven te scoren. Waardoor ze dus geen geldproblemen hebben en al dat soort dingen. Dus dat is eigenlijk maatschappelijk is dat eigenlijk gewoon heel goed.
En daarna eventueel gereguleerd of helemaal... Nee.
Ja, en nou, ik moet zeggen, het is ook niet zo dat jij of ik nu gewoon kunnen zeggen van nou, we willen heroïne gebruiken. Dus
we gaan er heen.
Ik meld me aan. Ja. Er zitten echt strenge regels aan. Je mag bijvoorbeeld ook de heroïne die je daar krijgt niet meenemen naar buiten. Je moet het echt daar oproken. Okay. Je kan er verschillende mogelijkheden. Dus tot 3 keer per dag, tot 3 keer per week kan je daar naartoe. En er zitten echt gewoon hele strenge regels aan. Dus het is echt niet zo dat iedereen daar zomaar naartoe kan. Maar ik vind het wel dat ik denk van ja, voor de mensen die het echt nodig hebben, zie ik wel dat het echt een goed effect heeft.
Ja, om weer in de maatschappij betrokken te kunnen raken.
Ja.
Want ik weet niet meer wanneer je het nou net zei, maar je vertelde ook van ja, we kijken naar de thuissituatie. Betekent dat dan ook dat veel mensen die jij in behandeling hebt gehad of nu in behandeling hebt, soms ook geen dak boven hun hoofd hebben?
Klopt, ja. Gewoon echt wel heel veel daklozen die zo in hun gebruik zitten dat ze bijvoorbeeld ofwel uit huis worden gezet ofwel uit een beschermd woonvorm worden gezet omdat ze overlast veroorzaken. Ofwel gewoon mensen die eigenlijk gewoon niet die thuissituatie niet kunnen vasthouden.
Nee,
waardoor ze eigenlijk op straat verblijven en vooral veel in nachtopvangen en dat soort dingen zitten.
Ja, schrijnend.
Ja.
Ja.
Ja, soms wel echt heel lastig om te zien. En vooral, ik heb ook echt wel een aantal patiënten gehad die eigenlijk er zo tegenaan liepen dat ze elke keer geen woning konden krijgen. Nou ja, het is natuurlijk nu ook echt een crisis met woningen in Rotterdam. Ja. Die wel abstinent wilden zijn, maar doordat ze in een nachtopvang zaten en zoveel in het gebruik zaten, dat ze eigenlijk dan terugvallen. In het gebruik zelf. Ja.
Ja. En dat is natuurlijk hun methode om met dingen te dealen in hun leven.
Ja. Ja.
Ach, ja. Dus je maakt behoorlijk wat mee.
Ja.
Ja. En ja, ik durf de vraag bijna niet te stellen, maar ik wil hem toch even stellen. Wat maakt deze sector, de GGZ, zo bijzonder in vergelijking met de andere sectoren? Ik kan hem bij mezelf eigenlijk al invullen, maar ik wil het jou heel graag horen zeggen.
Ja, het is gewoon het is een hele andere manier van werken. Wat ik al zeg, je bent met patiënten bezig. Wat ik heel erg leuk vind, je bent echt in hun hele leven ben je eigenlijk.
Ja.
Je kijkt naar hoe slapen ze, hoe wonen ze, wat doen ze voor werk, hoe zijn sociale contacten. Je bent bezig met familie en dat ben je ook wel in het ziekenhuis. Hè. Ik bedoel, als iemand dakloos is in het ziekenhuis, kijk je ook wel naar van, hè, waar kan iemand nou terecht of hoe iemand moet revalideren en waar moet het naar zijn. Maar je komt echt in iemands thuissituatie. Je komt echt bij iemand over de vloer en je bent eigenlijk te gast bij iemand thuis. En dat vind ik ook wel gewoon heel interessant.
Ja.
Dat je dat meemaakt.
Met al zijn problematiek.
Ja.
Ja. Ik denk dat als ik kijk naar wat jij voor werk doet. En wat ik voor werk doe in het ziekenhuis. En ik denk, wow. Anna, hoe krijg je dat? hoe kom jij thuis met het idee van, nou, ik heb echt een lekkere dag gewerkt. Dan denk ik, nou, als ik dat allemaal mee zou maken. Ja. Wow, dat is echt heel heftig.
Ja, ik heb me heel erg leren houden aan de kleine stapjes die je bij een patiënt haalt, zeg maar. Dus vaak, wat ik merk zelf ook bij patiënten, is dat ze zo'n groot en breed doel voor ogen hebben. En dat je eigenlijk altijd zegt van, nee, maar we gaan het in kleine stapjes doen. Oké, je kan nu nog niet betaald werken, maar oké, wat kan je? Hè? Je hoeft niet 40 uur te werken, maar oké, kunnen we kijken of je één keer in de week, twee uurtjes naar je dagbesteding kan. Hè? Ja. Om zo eigenlijk op te bouwen. En dus die kleine stapjes, dat ga je leren waarderen. En daardoor vind ik dit werk ook gewoon zo leuk.
Ja, mooi. Dat omschrijf je echt super mooi. Hoeveel uur werk je?
Ik werk nu 36 uur.
Wow, dat is ook best wel...
4 keer 9.
4 keer 9, ja. Maar je werkt wel regelmatig.
Ja. Ja. Ja, ik werk gewoon van 8:30 tot 5.
Ideaal.
Dat is heel ideaal. Je hebt ook wel de kliniek hoor, dus daar heb je ook weer mogelijkheden in. Je kan ook gewoon onregelmatig werken.
Ja, voor degene die dat willen.
Voor degene die dat willen. Ja. Maar ja, ik ben wat meer gebaat bij gewoon regelmatig werken.
Ja.
En dan is dit ideaal.
Ja, en kan je er goed van rondkomen?
Zeker, ja.
Ja,
ja, ik zit nu zelf in schaal 55. Dat is ongeveer tot 41, 31 bruto.
Oh ja, dat is wel lekker.
Dus dat is wel lekker. En als ik klaar ben, ook met mijn verpleegkundig specialist GGZ-opleiding, dan ga ik naar schaal 65. Dus en dat... Dat is eigenlijk wel gewoon riant.
Ja, maar is dat een overstap van één schaal dan? Of zit daar nog een schaal tussen?
In principe, ik ben nu van, omdat ik nu in opleiding ben, ben ik naar 55 gegaan. Ik zat in schaal 50.
Ja.
En als je dan verpleegkundig specialist GGZ bent en je hebt de 3-jarige opleiding gedaan, ga je naar 65. Dus dan ga je 3 schalen omhoog.
Ja, dat is wel echt enorm veel in één keer.
Ja.
Ja. Want ik wilde eigenlijk ook nog vragen, ga je dan onderhandelen over je salaris? Maar dat zou je gewoon bijna niet durven, omdat je al zoveel omhoog gaat.
Dat inderdaad. En ik moet zeggen, je moet het wel gewoon doen. Je moet echt wel gewoon strijden voor je salaris. En ja, ik vind zelf ook gewoon dat eigenlijk alle verpleegkundigen in het ziekenhuis, maar ook in de GGZ, dat gewoon eigenlijk echt onderbetaald is.
Ja.
Blijft gewoon echt wel... iets wat ik denk van, ja, je hebt zoveel verantwoordelijkheden. Als je vergelijkt hoeveel verschil zit tussen een psychiater of een arts en tussen verpleegkundigen. Daar vind ik zoveel, bizar veel verschil in zitten dat ik denk, dat moet echt, daar moet echt iets aan gedaan worden.
Ja, ik heb er die blog natuurlijk over geschreven op mijn website. En toen had ik het dat weekend erna erover met een vriendin van een vriendin. En die zei, ik heb jouw blog gelezen en ik schrok er gewoon van hoe weinig verpleegkundigen betaald krijgen. Want ik ben zelf diëtist en ik zit gewoon, terwijl ik ook in het ziekenhuis werk, een schaal hoger dan dat jij zit.
Ja, ja, ja. Dus dat en als je dan heel de corona-periode kijkt en dan hebben ze het over, hebben klappen voor de zorg. En dan denk ik, weet je, dat is een heel mooi gebaar, maar er moet veel meer gebeuren.
Ja. inderdaad, gewoon structurele verandering, meer waardering in alle sectoren.
Zeker, zeker in alle sectoren. Ja. Niet alleen het ziekenhuis, maar ook gewoon alle de GGZ, maar ook gewoon de thuiszorg, de ouderenzorg, alles.
En als mbo, hbo verpleegkundige, zeg maar al. Ja, misschien ook wel gewoon alle verpleegkundigen, maar zeg maar, jij zit natuurlijk, jij bent daar ook verpleegkundig specialist. Dus dan schiet je natuurlijk gelijk die ladder op.
Ja.
En kom je best wel hoog uit in de schalenverdeling. Maar ook voor die beginnend verpleegkundigen mag het gewoon...
mag zeker gewoon hoger, je hebt gewoon soms niet zo'n positie om te kunnen onderhandelen. En volgens mij zit het ook een beetje in de naturen van een verpleegkundige, dat hij al heel snel akkoord gaat met iets en hij denkt van, oh ja, weet je, oké, ik vind deze afdeling zo leuk, dus ik doe het en ik accepteer het maar.
Te bescheiden.
En ik denk dat een verpleegkundige echt wel gewoon wat meer voor zichzelf mag opkomen en mag zeggen van, nee, ik vind dat ik dit verdien omdat ik dit en dit doe.
Heel goed, ja. Achterhalen waarom jij meer waard bent.
Ja.
En dat beargumenteren.
Zeker, ja.
Ja. Ja, goed. En dan die tip gaan we meenemen, Anne.
Fijn.
Ja, even weer terug naar jouw huidige werkplek. Komen daar ook verplicht technische handelingen voor?
Zeker. Met name doe je bloeddruk meten, maar bijvoorbeeld ook bij alcohol bak meten. Al kan dan AGOG dat eigenlijk ook, want dat is gewoon eigenlijk zoals je er bij de politie doet. Als je alcoholcontrole hebt.
Oh, je promillage.
Ja, je promillage meet je dan. Maar je bent bijvoorbeeld ook bezig met saturatie meten. Soms met bloedsuiker meten. Waar ik al eerder op kwam, is depotmedicatie. Dus je geeft injecties met medicatie. En dat verschilt dan tussen 1 keer per 2 weken en 1 keer per maand. Of 1 keer in de 3 maanden. Die medicatie heb je ook. Waarin je dan een injectie geeft intramusculair. Ja. En waarin dan patiënten de medicatie verstrekt. En je geeft bijvoorbeeld ook methadon aan patiënten. Dat zijn eigenlijk een beetje de verplichte technische handelingen. Op sommige plekken doen ze ook bijvoorbeeld bloedprikken.
Mm-hmm.
Maar dat is lang niet overal.
Oké. En wat is nou het voordeel aan bijvoorbeeld een depot-haldol krijgen en haldolpilletjes innemen? Waarom zou je voor het een kiezen en niet voor het ander?
Sommige patiënten vinden het gewoon prettig. Die zeggen van, nou, dan hoef ik niet te denken aan mijn medicatie. Ik kan gewoon 1 keer per maand kan ik gewoon bijvoorbeeld op mijn afspraak komen. Dan krijg ik gewoon mijn injectie. Dan ben ik er gewoon voor een maand vanaf. En dan heb ik dat gewoon klaar. Sommige patiënten die zijn niet echt trouw in de medicatieinname. Dus zodra ze dan hun medicatie niet meer innemen, dan verergeren de klachten. Waardoor je eigenlijk zegt van, nou, hè, een depot is beter. Want die kan je verstrekken en dan hoef je er dan hoef je er een aantal weken niet aan te denken. Ja. Of hoef je het niet elke dag in te nemen.
Ja.
Dus dat zijn een beetje eigenlijk de overwegingen.
Ja. Word je met name elke dag geconfronteerd met het feit dat je die medicatie moet innemen omdat...
Ja.
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 Ja, klinkt eigenlijk wel logisch. En dat intramusculaire injecteren. Kun je daar wat meer over vertellen?
Ja, met name in de arm of in de bil meestal.
Ja.
Ik ben heel goed in staand injecteren.
Ja, ik heb heel eerlijk. Ik heb het ooit geleerd op school. Je intramusculair moet injecteren. En ik doe het echt zo weinig in de praktijk uiteindelijk.
Ja, ik doe het eigenlijk dus... bij mij komt het meestal 1 keer per week voor. Oh, ja. Het is gewoon een kwestie van de bilspier pakken.
Ja.
Zorgen dat je naalt, dat er geen lucht in zit. En de juiste hoeveelheid. Eigenlijk, je hoeft niet echt na te denken over een ampul en hoeveel milliliter je daarvoor nodig hebt.
Oh, heerlijk.
Dat vind ik een hele erg voordeel. Ik moet zeggen dat het ook wel steeds makkelijker wordt gemaakt. Dat eigenlijk een apotheek eigenlijk gewoon al heel makkelijk zegt van, hij heeft een halve milliliter nodig. Dan is dat de hoeveelheid milligram die hij krijgt.
Oh ja. Dus, heerlijk.
En dan is het gewoon een kwestie van injecteren in de bil. Een bilspier pakken en spuiten inzetten en dan is het klaar.
Wel fijn hoor dat je niet hoeft te berekenen, want ik weet wel situaties dat ik in de medicatieruimte stond en dat ik dacht, dit is het toch? En dan keek ik mijn collega aan, dit is het toch? Ja, ik geloof het wel. We keken elkaar zo, maar als wij een beetje twijfelen, terwijl we eigenlijk wel denken dat we het goed doen, dan hebben we gewoon het protocol voor ons, hè?
Ja.
Misschien is het dan wel slim om een derde verpleegkundige erbij te halen.
Ja. Het verpleegkundige rekenen, dat is bij mij ook echt wel een beetje weg.
Ja.
En ergens vind ik het handig dat het er is, maar aan de andere kant merk ik ook wel, ja, als je nu eens mij zou vragen, oké, Anne, iemand heeft 100 milligram nodig van dat en dat. En je hebt een ampul waar 20 milligram per milliliter in zit. Hoeveel milliliter heeft hij nodig? Ja, daar moet ik echt over nadenken. Ja. Dus aan de andere kant vind ik het ook wel een beetje nadeel.
Ja, dan zakt het
een beetje wegzakt. En dat je, als je dan een keer inderdaad echt op jezelf bent aangewezen, dat je dan ook inderdaad echt denkt van, oh ja, wacht.
Ja.
Hoe zal dat ook weer?
Ja,
dus want, dat je dan...
Want hoe doe je dit dubbel checken dan?
Eigenlijk niet.
Nee.
Je checkt het met de patiënt.
Oh ja, die is de
dus
tweede.
Die is eigenlijk de tweede...
Check.
Check eigenlijk. Dus je laat eigenlijk altijd zien van, hè, er zit nu bijvoorbeeld 1 milliliter in de spuit. Je laat zien, hè, de patiënt weet eigenlijk, want die neemt zijn eigen depot mee. Dus die weet dat hij dat heeft gehad. Dus dat is eigenlijk je check. Ja, ja, de dubbel check doe je eigenlijk niet
Dus veel samenwerken met de patiënt zelf.
Ja.
Ja. En in welke handeling ben je nou echt heel erg goed?
Zo, dan moet ik even nadenken hoor. Ik zit even te denken. Oh ja, de verpleegkundige gesprekstechniek. Ik vind dat heel erg leuk. Je moet op het niveau komen van de patiënt. Ja. Je moet zelf, hè, je kan heel erg een uitgebreid en heel op technische manier gaan praten tegen een patiënt. Maar als die niet begrijpt dat een klok rond is, ja, dan kan je heel erg gaan uitleggen. Nee, maar dat is een ovaal. En als hij dat niet begrijpt, ja, dan moet je moet het level vinden. Je ziet het ook wel in de psychiatrie toch al gewoon heel veel laagbegaafdheid. Dus je moet echt dat level vinden van, hey, hoe kan ik nou zorgen dat de patiënt mij begrijpt? En ook een beetje die klik vinden met patiënten. Ja, als een patiënt bij mij heel erg veel scheld bijvoorbeeld, of heel erg een beetje grof in de mond is, ik zeg altijd, ja, praat zoals jij dat wil. Ga me niet aanpassen aan mij. Ik pas me wel aan jou aan.
Knap.
Dus ze moeten me niet uitschelden hoor. Ik bedoel, dat accepteer ik niet. Maar het is wel als iemand zegt van, ja, weet je, godverdomme, ik zit weer in zo'n situatie en dat wil ik niet. Ja, dan kunnen ze heel netjes gaan zeggen, ja, maar ik wil niet in zo'n situatie komen. Dat soms moet die lading gewoon even eraf en moet je ook gewoon zeggen van, dat is kut, punt.
Ja, maar ik denk ook dat het goed is om te ontladen. En zeker als ze dat bij jou kunnen doen, misschien dat het ook wel vertrouwd voelt.
Ja, ja, ja. En zo krijg je ook een beetje een vertrouwensband.
Ja.
En krijg je dan inderdaad dat een patiënt jou begrijpt en soms ook wat meer meegaat in wat jij, wat voor behandelingen jou geeft.
Ja.
En dat die wat gemotiveerder zijn.
Ja, mooi hoe je dat vertelt. En in je huidige werk, met wie werk je dan allemaal samen? Of is dat hetzelfde als wat je net vertelde?
Dat is eigenlijk hetzelfde wat ik net vertelde. Kijk, nu heb ik bijvoorbeeld dan geen verslavingsarts, daar werk ik niet mee samen. Maar eigenlijk zie je overal wel een psychiater, andere verpleegkundige specialisten.
Mm-hmm.
Maar bijvoorbeeld ook sociaal-psychiatrische verpleegkundigen. Dus die ook een andere opleiding hebben gedaan. Ook wat verder de GGZ in. Dus zo werk je eigenlijk met heel veel mensen samen.
Oh, interessant. En zitten die ook allemaal bij jou als je... Heb je een MDO? Ik ga er automatisch van uit dat...
Nee, in de basis GGZ niet.
Oké.
Dus in de basis GGZ werk je eigenlijk alleen maar samen met behandelaar en regiebehandelaar. En regiebehandelaars zijn altijd een GGZ-psycholoog, een verpleegkundig specialist of een psychiater.
Ja.
In het GGZ-team, het vakteam, werk je wel bijvoorbeeld meer samen met een psychiater, met verslavingsarts, basisartsen, psychologen, GGZ-psychologen, woonbegeleiders, familieleden. Dus daar zit je, probeer je eigenlijk wel zoveel mogelijk bij eigenlijk iedereen die betrokken is bij een patiënt, om die erbij te krijgen, zeg maar.
Ja.
Ja.
Ja, interessant hoor. Ik merk dat het zo breed is en het is veel breder dan wat ik me had kunnen voorstellen. Ik vind het echt gewoon, ik ben mind blown momenteel. Ja, oké, maar we gaan gewoon verder. De vervolgstudies. Jij studeert natuurlijk voor verpleegkundig specialist momenteel. Wat kan je nog meer voor vervolgstudies doen in de GGZ?
Met name wat je nu vooral veel ziet is verpleegkundig specialist GGZ of de SPV-opleiding, de sociaal-psychiatrische verpleegkundige.
Oké.
En dat zijn eigenlijk de voornaamste opleidingen echt die gericht zijn op de GGZ. Maar je hebt ook gewoon heel veel cursussen die je kan doen als verpleegkundige. En wat meer dan richting de psychologische behandeling, zoals cognitieve gedragstherapie. Dan word je daar cognitief gedragswerker, waardoor je CGT bijvoorbeeld kan geven onder supervisie. En zo zijn er eigenlijk nog veel meer cursussen die je eigenlijk kan doen om wat meer jezelf wat meer te specialiseren in wat je wil.
Nou, en die onder supervisie, die cognitieve gedragstherapie, hoe moet ik dat voor me zien? Zit er dan een psychiater of psychotherapeut naast jou terwijl jij bezig bent? Of koppel jij terug?
En nee, meestal bespreek je van dit doe ik. Soms sluit ze inderdaad wel aan bij een gesprek, maar vaak is het gewoon, je doet zelf de behandeling. En dan kijken zij mee met je van, je hebt dan overleggen met, dit, daar zijn we nu, dit doet hij, hier reageert hij zo op. En dat kan of bijvoorbeeld de GGZ-psycholoog kan zeggen van we moeten wel meer richting die kant op. Mm-hmm. We moeten bijvoorbeeld meer focussen op het uitdagen van de gedachtes. En dan. Dus het is niet per se dat een GGZ-psycholoog of supervisor echt ernaast zit, maar die kijkt meer mee met de behandeling.
Ja,
welke richting het opgaat. En als je bijvoorbeeld ergens juist tegenaan loopt met die patiënt, dat je bijvoorbeeld denkt van dit werkt toch niet, dan dat je dan kan sparren en kan overleggen met wat kan ik nu doen.
En, maar dan heb je dus eigenlijk heel veel vrijheid en heel veel dat je dingen zelf mag beslissen.
Ja. Dus, en dat vind ik juist ook wel leuk, dat je gewoon inderdaad echt wel zelfstandig dingen uitvoert. Maar dat je ook nooit geheel de verantwoordelijkheid zelf draagt per se. Dus je bent wel verantwoordelijk op een zekere hoogte. Mm-hmm. Maar je hebt altijd nog een team achter je staan, zeg maar, die jou kan helpen en die jou kan ondersteunen.
Ja, dus je kan altijd terugvallen op iemand anders als er wat is.
Ja.
Ja, dat is fijn. Ben je gelukkig in je werk wat je doet?
Zeker, ja.
Zo'n inkoppertje.
Anders zou ik sowieso niet de opleiding gaan doen. En dit is toch wel gewoon iets waar ik hard voor heb. En waar ik gewoon de patiënten zorg dat ik gewoon wil dat het dat gewoon goed loopt. Ja, en dat ik er wil zijn voor de patiënt.
Ja, mooi. Ja. Ook heel leuk om die insteek van de GGZ-verpleegkundige te zien. Want ik denk dat ik ook degene was die er een beetje een stigma op had liggen. Terwijl ik wist van, dit moet ik niet doen. Maar ja, ik denk dan altijd als ik kijk naar de zorg in het ziekenhuis, dat ik dan dacht, daar heb je weer iemand met bijvoorbeeld borderline. En dan dacht ik dat, omdat de behandeling is niet de behandeling die je normaal geeft. Maar waarschijnlijk dat je meer moet uitleggen. Je moet vaker op dingen terugkomen. Je kan niet zeggen, ik ben over een kwartiertje weer bij je. Want op dat kwartiertje wordt heel erg vastgepind. En die benaderingswijze, die vond ik altijd heel erg lastig. Omdat je er niet in getraind wordt als ziekenhuisverpleegkundige.
Nee. Dus en dat heb ik zelf ook wel gemerkt. Want ik heb echt wel patiënten gehad die dan werden opgenomen in het ziekenhuis. En ik had bijvoorbeeld één patiënt met methadon. En die had ik weet niet precies, volgens mij had ze een longontsteking. Maar ze had ook heel erg veel pijn. En wat bekend bij ons is dat methadon eigenlijk al zorgt voor, dat is eigenlijk een pijnstiller.
Ja.
Dus andere pijnstillers helpen minder.
Ja.
Dus ik merkte heel veel onvrede vanuit het ziekenhuis. En ook een beetje de onwetendheid, hoe ze met haar dan om moesten gaan. Omdat ze constant zeurde over pijn.
Ja.
Terwijl jullie zeiden, ze heeft toch gewoon medicatie ervoor. Dus wat zeurt ze nou eigenlijk?
Ja. En dan kan ook best wel snel het stigma erop gelegd worden van, iemand die zit al in die geestelijke gezondheidszorg, dus kijk maar uit voordat hij verslaafd raakt.
En dat niet per se alleen, maar ook gewoon heb je er weer één. We willen hem eigenlijk zo snel mogelijk weg.
Ja.
Want we kunnen er hier niet mee omgaan. Ze zijn soms inderdaad best wel, hebben ze aandacht nodig. Maar inderdaad wat je ook zegt, niet bij iedereen hoor, maar bij met name borderline is het, het afstoten en aantrekken. Dus als zij zeggen, als je tegen hun zegt van om 2 uur kom ik bij je. Ja, dan als jij er niet om 2 uur bent, ja, dan hebben hun, dan maakt het niet uit wat je ook zegt en hoe goede reden je eigenlijk ook hebt. Dan zeggen hun van ja, hè, maar 2 uur is 2 uur.
Ja.
En waar was je? Want ik heb je nodig.
Ja.
Dus en en ik denk dat het misschien ook wel gewoon goed is als je als de ziekenhuizen en eigenlijk gewoon eigenlijk de hele gezondheidszorg, als er gewoon meer van elkaar geleerd wordt.
Ja, zeker.
Zodat de ziekenhuizen ook eigenlijk gewoon een goede zorg kunnen geven aan dit soort mensen. En dan niet eigenlijk snel wordt weggestopt van,
Oké,
we hebben zoveel mogelijk gedaan. Je kan wel weer naar huis, dus ga maar.
Ja, want ik denk ook bijvoorbeeld in de thuiszorg dat je cliënten hebt die zeg maar wat een wond hebben, die verzorgd moet worden. En dat die, terwijl ze die wond hebben, misschien ook nog eens een psychische aandoening hebben.
Ja.
Ja, dus dan heb je als thuiszorgverpleegkundige, ik denk dat zeker in de thuiszorg het heel waardevol is om die band goed op te bouwen.
Ja.
Dan zit je voor een langere tijd aan elkaar vast.
Zeker, en ik denk dat het ook gewoon heel erg belangrijk is om elkaar te vinden, zeg maar. Dus ik heb best wel vaak ook met gewoon met thuiszorgorganisaties samengewerkt in dit moet er gebeuren bij een patiënt. Wat kunnen we er zorgen? We hadden één patiënt wat eigenlijk, die had een huis, maar dat was eigenlijk zo'n rommel en ja, dat ging gewoon haast niet. En dat was eigenlijk ook niet echt veilig, omdat er ook wel vaak andere mensen zaten. Maar die kwam bijvoorbeeld 3 keer per week bij ons op de poli om zijn medicatie op te halen. Mm-hmm. Waar we dus hebben afgesproken met de thuiszorg van oké, komen jullie nou naar onze poli? Wij vangen hem hier op. Jullie hebben dan een aparte kamer waar jullie inderdaad de wondzorg kunnen doen, zodat de patiënt geholpen wordt.
Ja.
En dat vind ik ook gewoon heel leuk, dat je bent met zoveel andere dingen bezig. Ik heb bijvoorbeeld een keer een hond weggebracht van een patiënt die met spoed opgenomen moest worden.
Oh.
Dus je bent niet alleen bezig met de patiënt, maar je bent ook bezig met de omgeving.
Ja.
En ja, ik ben toen gewoon in de auto gestapt. Ik heb hond in de auto gezet samen met een collega en we zijn naar de opvang gereden.
Ja.
Dus het zijn zoveel dingen.
Ja, superleuk en zo breed. Ja, heel mooi ook hoe je erover kan vertellen. We zijn alweer op het einde gekomen. Maar voordat we afsluiten heb ik nog één laatste vraag aan jou. Wat is het grappigste wat je ooit hebt meegemaakt? En waar kan je nu nog steeds om lachen?
Ja, ik moest er eigenlijk over nadenken. En ik heb het er wel eens over met collega's. En ik had ook mijn advies gevraagd aan een collega. Want ik zei van ja, ik weet eigenlijk echt niet.
Help me out.
Help me, want. Ja, en eigenlijk kwamen er. Wat ik eigenlijk wel het leukste vond, is dat ik toen ik inderdaad in het Erasmus op de psychiatrieafdeling stage liep. Dat was in mijn tweede jaar. Toen waren we bezig met een crisissituatie. En op een gegeven moment ging de telefoon, ja, die moet je opnemen.
Yeah.
En dat bleek dus de meldkamer te zijn van 112.
Yeah.
En dus wij namen op en toen werd het aan de telefoon door die persoon uit de meldkamer werd gezegd, ja, op jullie afdeling zijn 2 patiënten, hebben een helikopter besteld omdat ze vastgehouden worden. Dus 2 patiënten die hadden dus naar de meldkamer gebeld om een helikopter te bestellen omdat ze naar hun idee onterecht werden vastgehouden. Ja, dus dan ben je echt wel een beetje flabbergasted. Dat je echt denkt van, Oké.
Ja. En een helikopter bestellen. Ja, een Uber bestel je. Maar een helikopter, dat lukt nog niet. Misschien over een paar jaar.
Dus,
ja, en dus het gevoel hebben onterecht vastgehouden te worden. Ja, ach.
Dus ja, weet je, dus en ja, dat vond ik eigenlijk wel zo grappig. Dat ik dacht, ja, weet je, eigenlijk in hun wanhoopsdaad dat ze eigenlijk vonden dat ze niet opgenomen hoefden te worden. Terwijl ze daar gedwongen waren opgenomen. En dat dat eigenlijk ook wel gewoon nodig was.
Yeah.
Dat ze dachten, nou, hè, we moeten hier weg. Hoe kunnen we dat doen? Oké, nou, we bellen 112 en we vragen een helikopter, want hier is ook een helikopterplatform, dus dat kan.
Yeah.
Dus ja, dat zijn wel, zijn wel de leukste dingen. Ja.
En dan zie je eigenlijk daarna ook weer terug in hoe erg hun belevingswereld, dat zij dat zien als realiteit.
Ja. Ja,
ja, want anders hadden ze nooit 112 gebeld.
Nee. Ik weet ook verder niet hoe het met ze af is gelopen, want op een gegeven moment ben ik weggegaan.
Ja.
Maar ik zou dan soms inderdaad ook wel willen weten van, hè, hoe hebben zij daarover nagedacht? Ja, je krijgt ook steeds meer documentaires en zo over mensen die bijvoorbeeld een psychose meemaken. En ja, wat je soms ook hoort en hoe schrijnend het voor mensen is om dat mee te maken. Ik denk dat eigenlijk niemand er een voorstelling van kan bij doen van wat je meemaakt. En sommige mensen denken ook van, ja, maar je merkt toch dat je gek wordt. Dus je merkt toch dat je stemmen gaat horen. Maar voor hun is dat zo de realiteit. Dat weet je gewoon niet. En ja, wat ik zelf ook nog echt wel een keer zou willen doen, is met zo'n VR-bril zo'n situatie meemaken. Dat ik denk dat je toch weer net even wat meer ervaring hebt over wat gebeurt er nou in hun belevingswereld. Ja. Waarin ze stemmen horen, waarin ze opdrachten krijgen. En dat is ook een beetje, hè, ik bedoel, nou ja, gisteren hoor je dan ook weer dat iemand op het dak staat met een pistool en een verwarde man. Ja, weet je, er wordt zoveel gesproken over de verwarde man. Maar niet iedereen die psychotisch is, is verward. Dus dat,
dat is ook wel een hele mooie, inderdaad. Want de realiteit is gewoon, hoe zeg je dat goed, vervormd? De hun realiteit is een andere realiteit dan de realiteit.
Ja. Dus dat,
Dat is een hele goeie. Dus niet altijd praten over de verwarde man.
Nee. Want ze hoeven niet per se verward te zijn. Of een verward iemand hoeft niet per se psychotisch te zijn. Kan bijvoorbeeld ook een delier hebben. Of die kan ook dement zijn en zo verward zijn. En bewustzijnsvermindering. Ja. Waardoor ze verward overkomen. Maar het is niet per se een verwarde man. Een psychotisch persoon heeft ook niet altijd dat ze 24 uur per dag in een psychose leven. Dat is meer een deel van de dag, maar ze hebben ook heldere momenten.
Ja, er zit echt nog een mens achter.
Ja.
Ja, en die moeten benaderen.
Ja, zeker.
Ja,
dat vind ik eigenlijk wel heel mooi dat je dat zegt, van psychiatrie is niet per se de persoon, maar er zit ook gewoon een mens bij. Ja, zeker.
Ik denk een mooie boodschap om af te sluiten.
Zeker, vind ik ook.
Ja, heel erg bedankt voor je heldere uitleg. Ik heb er echt super veel van opgestoken. Ik hoop degene die aan het luisteren is ook.
Ja, als ze nog vragen hebben, dan mogen ze me altijd via jou benaderen. En dan sta ik echt wel bereid om die vragen te beantwoorden.
Ja, ja, dat doen we. Om het stigma verder de wereld uit te helpen.
Zeker.
Ja. Top, dankjewel.
Graag gedaan.
Heel tof dat jij deze podcastaflevering hebt afgeluisterd. Om nog meer podcastafleveringen te kunnen maken, wil ik je vragen om op je favoriete podcast-app deze podcast te liken, te subscriben of een leuke reactie te plaatsen. Natuurlijk mag je het ook delen met je studiegenoten, je collega's of vrienden en familie. Daar word ik heel gelukkig van. Voordat we de podcast afsluiten, hebben we nog één klein reclameblokje. Want dankzij deze reclameblokjes is deze podcast mogelijk gemaakt. Bedankt! Thomas Groen coacht verpleegkundigen. Hij ziet veel verpleegkundigen die eerst voor anderen zorgen en daarna niet meer voor zichzelf. Wil jij beter en vaker voor jezelf zorgen, terwijl je altijd voor anderen zorgt? Wil je meer energie, rust in je hoofd en een fit lijf? Wil je beter slapen, betere voeding tot je nemen en minder gestrest en meer ontspannen zijn? Dan zijn de templates over slaap, voeding en ontspanning iets voor jou. Ga naar de website www.thomasgroen.nl, Thomas met TH. Gebruik de kortingscode MAIKE10, MAAIKE10. En krijg 10% korting als je alle drie de templates aanschaft. En dan hebben we het nog niet over Dr. Shoe gehad. Wie kent het niet? Vermoeide benen na een dienst werken, pijnlijke voeten of hielspoor. Omdat verpleegkundige Rebecca zag dat er veel van haar collega's werkzaam in de zorg deze klachten hadden, heeft ze samen met een voet- en schoentechnicus Jurgen een schoen ontworpen welke exact is afgestemd op het werken in de zorg en de daarbij behorende behoeftes. De chunky leren schoen van Dr. Shoe kan gereinigd worden met 70% alcohol. Vlekken zoals lichaamssappen, als bloed en vruchtwater worden verwijderd, geschikt voor eigen steunzolen en door meerdere ziekenhuishygiënisten goedgekeurd om op de OK te worden gedragen. De schoen kost normaal €119,95 en is te bestellen via drshoe.com. Dit schrijf je met een D, een C, een T, een R en dan Shoe. Maar met de kortingscode MAIKE, M-A-A-I-K-E, ontvangen jullie €5 introductiekorting. Met de code MAIKE10 ontvangen jullie zelfs een extra korting van 10% op het veterpakket en het door Dr. Shoe ontworpen zolenpakket. Dus ben je benieuwd naar een schoen voor zorgprofessionals ontworpen door professionals? Kies dan voor Dr. Shoe.